kerkenraad maakt u het volgende bekend. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaangiften om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal dominee A. van Heteren voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 32 en daarvan het eerste vers: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Het eerste van 32. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 139 en daarvan vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Daarna vindt de schriftlezing plaats. De eerste schriftlezing kunt u vinden in Spreuken 28 vers 1 tot 18. En de tweede Lucas 18 vers 9 tot en met 14. Wij noemden u Gods heilige wet. Wij zingen 139 vers 14. En daarna Spreuken 28 vers 1 tot en met 18. En Lucas 18 vers 9 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Waar geen vervolger is, maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Om de overtreding des lands zijn de zelfs vorsten velen, maar om verstandige en wetende mensen zal insgelijks verlenging wezen. Een arm man, die de geringen verdrukt, is een wegvagende regen, zodat er geen brood zij. Die de wet verlaten, prijzen de goddelozen, maar die de wet bewaren, mengen zich in strijd tegen hen. De kwade lieden verstaan het recht niet, maar die den Heere zoeken, verstaan alles. De armen, wandelende in oprechtheid, is beter dan die verkeerd is van wegen, al is hij rijk. Wie de wet bewaart, is een verstandig zoon. Maar die de vraten metgezel is, beschaamt zijn vader. Wie zijn goed vermeerderd met woeker en met overwinst, vergadert dat voor degenen die zich des armen ontfermt. Wie zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zal een gruwel zijn. Wie een oprechte doet dwalen op een kwade weg, zal zelf in zijn gracht vallen. Maar de vromen zullen het goede beërven. Een rijk man is wijs in zijn ogen, maar de arme, die verstandig is, doorzoekt hem. Als de rechtvaardigen opspringen van vreugden, is er grote heerlijkheid. Maar als de goddelozen opkomen, wordt de mens nauw gezocht. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest, maar die zijn hart verhardt zal in het kwaad vallen. De goddeloze, heersende over een arm volk, is een brullende leeuw en een beer die ginds en weder loopt. Een vorst die van alle verstand gebrek heeft, is ook veelvoudig in verdrukkingen. Maar die de gierigheid haat, zal de dagen verlengen. Een mens, gedrukt om het bloed ener ziel, zal naar de kuil toevlieden. Men ondersteune hem niet. Die oprecht wandelt, zal behouden worden. Maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in de ene vallen. Dan gaan we verder bij Lucas 18, vanaf vers 9. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelf de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Spreuken 28, vers 13 en 14. Spreuken 28, vers 13 en 14. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest, maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen. We willen in onze voorbeden denken aan zuster de Jong Hersbach, die nog steeds in de oase verkeert. En zuster Ruysen en Baan, die ook nog steeds in het Erasmus ziekenhuis verkeert. En Esther Verbaas, die nu in Eindhoven verblijft. Verder willen wij ook meeleven met de rouwdragende familie Molenaar van der Linden. De moeder van Ria is overleden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht op deze Sabbat. Dat betekent rust. En er blijft dan een rust over voor het volk van God. Het is de ware rust die u alleen kunt geven. Want Heere, het hart van een mens is onrustig. Vanwege onze diepe val in Adam. We zijn van u afgeweken en wij zoeken de rust elders. Juist nu ook de vakantietijd deze week zal aanbreken, zullen we allen misschien wel een poging doen om een plaats te zoeken waar we tot rust kunnen komen. Maar Heere, geef toch dat wij ontdekt worden aan onszelf voor uw heilig oog. En dat wij zullen beseffen dat wij niet echt gelukkig zijn wanneer we u nog niet kennen als een genadig God in Christus. En wij bidden en smeken van u of gij daartoe ook de prediking van deze morgen wilt gebruiken. Dat uw Heilige Geest zich eraan paart, zodat het voor ons praktijk gaat worden die zijn overtredingen bekent en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. En wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. En dat we gewaarschuwd worden wanneer wij nog steeds onze overtredingen bedekken. Op wat voor een wijze ook. Maar dat de prediking ons mag ontdekken. En dat uw Heilige Geest daarin meekomt. Opdat we diep geraakt mogen worden in ons hart. En door uw Heilige Geest overtuigd zullen worden dat we tegen u de Heere gezondigd hebben en dat we daarom straf verdiend hebben. En in de plaats van eeuwige onrust terecht zullen komen, tenzij dat gij ons genadig vergeeft. Al onze ongerechtigheden die groot zijn. En open onze ogen dat die vergeving alleen maar plaats kan vinden wanneer er voldaan wordt aan uw heilig recht. En dat uw heilig recht volkomen bevredigd is in het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we daarom alleen maar vergeving kunnen ontvangen op grond van zijn arbeid, van zijn verdiensten. En dat die verdiensten dan door genade ons toegerekend zullen worden. En dat we dat ware geloof zouden mogen ontvangen waardoor die verdiensten van Christus omhelst worden. Zodat het waar mag worden en dat niet alleen voor het eerst, maar telkens weer opnieuw. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. En dat dan ook dat leven begint. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Het leven in de vreze des Heeren. En dat wij in ons hart die gezindheid mogen beleven. Dat we echt de zonde gaan haten. En gaan vlieden. En dat wij begeren om niet naar sommige geboden, maar naar al de geboden van u te leven. U niet langer meer te bedroeven. En dat we zo ook openbaar mogen komen als een volk dat door u bekeerd is. En dat persoonlijk ook. En ook zo tot een getuigenis mogen zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht, ook voor de mensen die buiten de kerk zich bevinden, of in onze familiekring zich bevinden. En dat we de vrijmoedigheid mogen krijgen om te waarschuwen. En ook op te roepen tot bekering en het zoeken van u de Heer. En wij bidden u, geef dat ook aan onze jongeren. Onze kinderen, dat zij vroeg u zoeken. En we smeken dat op grond van uw belofte, die daar toch zegt, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heren, wij bidden u voor hen die worstelen met hele bijzondere zonden. Waar ze aan verslaafd zijn. Waar ze niet los van kunnen komen. We smeken u, Heren, dat uw genade toch krachtdadig werkt in hun harten, opdat ze ervan losgebroken zullen worden. We bidden u, Heere, of gij zo met ons allen wil zijn, in het bijzonder ook met uw knecht helpen, met mezelf en met uw Heilige Geest. We danken u dat we elkaar mogen ontmoeten in het land der levenden. En Heere, er is ook rouw in het midden der gemeente. We denken aan de familie Molenaar van der Linden, waar een geliefde oude moeder uit het leven is weggenomen. En wij bidden u, sterkt u toch de familie. als zij deze week bij het open graf zullen staan, dat het woord dan kracht mag doen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Heere, wilt gij ook de lege plaats vervullen met uzelf, en denk dan ook aan allen die rouw hebben in het midden van onze gemeente. Vertroost hen. We bidden u voor de zieken, de langdurig zieken, die verpleegd worden in verschillende tehuizen, maar ook thuis. Heere, gedenk ze toch naar uw gunst en goedheid. En geef dat zij toch mogen verlangen naar het land waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Wil ze dan ook genezen van de zonde en van de ongerechtigheid. Heere, we dragen in het bijzonder zuster de Jong aan u op. U weet hoe moeilijk zij het heeft. Wilt u haar toch sterken? Wilt u haar toch nabij zijn? Zodat ze voortdurend mag ervaren: ik ben het die u troost. Geef dat ook aan zuster Ruysen. We bidden u voor hen beiden. Wilt u met Gerielle en Arwin zijn? We danken u dat het goed gaat met de kleine. En wij bidden van u, geef toch dat zij spoedig mag herstellen, zodat ze thuis weer de gewone gang van het leven kunnen oppakken. We dragen ook Hester aan u op. We danken u dat de rust haar enigszins goed mag doen. We bidden u, geef dat dat ook bestendig mag worden. Heere, gedenk zo allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En hoor ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 32 en daarvan de versen 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag, in mijn gebrul en angst de ganse dag. En drie, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, en ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze dagen. Gij nam die gunstig weg. Die zal tot u en ieder van de vromen in vindestijd met ootmoed smekend komen. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 32.
Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Het tweede van Psalm 130. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie hebben van de week vakantie. En sommigen die zullen ook weggaan, sommigen blijven thuis. En dat gunnen we jullie van harte. Ik hoop ook echt dat u weer nieuwe krachten op mag doen. Maar voordat we nou uit elkaar gaan, wil ik toch graag u waarschuwen en ook oproepen vanuit de tekst. Er zijn immers maar twee soorten mensen. Kinderen, welke twee soorten mensen zijn er? Er zijn mensen die bekeerd zijn en die onbekeerd zijn. Mensen die God dienen en God niet dienen. Mensen die God liefhebben en die God niet liefhebben. Mensen die Christus niet kennen en die Christus wel kennen. Mensen die zalig zullen worden en mensen die niet zalig zullen worden. Kijk, en die gedachte moet je meenemen, ook als je op vakantie gaat. Bij alles wat je doet, je ziet soms heel veel soorten mensen, allerlei culturen als je ver weg gaat. Maar dan moet je altijd maar denken, er zijn twee soorten mensen. Dat kun je ook aan die mensen zien. Gewaad, gelaat en gepraat. Het gewaad van een echt kind van God, dat is de ootmoed. Dat zegt Petrus heel duidelijk in het woord. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. En dat kun je merken. En het gepraat van een kind van God, dat zegt Gods woord ook heel duidelijk, dat is met zout besprengd. Die wegen hun woorden als appels op een gouden schaal. En die bidden: Heere, zet u een wacht op mijn lippen, zodat ik niets onbedachtzaams laat ontglip. Gewaad, gepraat en gelaat. Je kunt het ook zien aan hun gezicht. Ze zijn gericht niet op de dingen van de wereld, op de dingen van deze aarde. Zeker, je mag mooie dingen bekijken hoor, als je op vakantie gaat en de natuur. Maar degene die de Heere vrezen, die zijn ergens anders op gericht. Die zijn gericht op God. Op de dingen die van boven zijn. Daar denken ze aan. Daar worden ze door geleid. Dat is hun gezindheid. Dat is een tegenstelling van dag en nacht. Daar moet je nou aan denken. Als je de komende weken op vakantie gaat. Jullie ook kinderen. Er zijn twee soorten mensen. En bij welk soort hoort jij nu? Bij welk soort hoort u nu? Spreuken 28 laat dat ook heel duidelijk zien. Het is eigenlijk een gedeelte dat we samen gelezen hebben vol tegenstellingen. En wij willen dan stilstaan bij zo'n tegenstelling. Tegenstelling die je vindt in vers 13 en vers 14. En daar gaat het over degene die Gods barmhartigheid ontvangen. Wie wel en wie niet. We luisteren dus naar Gods barmhartigheid verkregen. In de eerste plaats willen we stilstaan bij wie niet. En in de tweede plaats wie wel. Gods barmhartigheid verkregen. Wie niet. Dat is de ene soort mens. En wie wel. Dat is de andere soort mens. We hebben samen een gedeelte gelezen uit het Spreukenboek. En wel Spreuken 28. En daar begint eigenlijk het tweede deel van de Spreuken van Salomo. Spreuken die verzameld zijn, jongens en meisjes, door profeten. Profeten in de dagen van koning Hiskia. We kunnen dat lezen in Spreuken 25 vers 1. Want Salomo heeft veel meer spreuken nog uitgesproken dan die we aantreffen in het boek Spreuken en Prediker. Wij lezen dat hij wel 3000 spreuken heeft uitgesproken. En dat zijn spreuken, uitspraken van de wijsheid. Dat weten jullie wel, kinderen, dat op een nacht God op bezoek kwam bij de jonge Salomo. En dat hij vroeg, Salomo, wat wil jij hebben? Zeg het maar en je krijgt het van me. Wat zou jij dan vragen? Salomo vroeg om wijsheid. Een wijs hart, heren, dat wil ik hebben. En een wijs hart, dat is een nieuw hart. Dat is de ware wijsheid. En die wijsheid die heeft hem juist laten zien dat er twee soorten mensen zijn. En daar zet hij dan ook op in, als we Spreuken 28 lezen. Eigenlijk is vers 1 de inleiding op die twee soorten mensen, niet slapen. Dat doen we 's nachts. De eerste tekst, dat is de goddelozen vlieden daar geen vervolger is. Dat moet je eens goed lezen wat er staat. Een mens die op de vlucht is terwijl niemand hem achtervolgt. Dat is toch dwaas? Dat is toch dom? Dan kun je toch gewoon stilstaan en rustig gaan zitten op een stoel. Maar dat je toch aan het rennen bent terwijl niemand je achtervolgt. Dat is een goddeloze. Wat bedoelt de spreuken daar dan mee? Waar is die goddeloze dan zo onrustig van en waardoor wordt hij zo opgejaagd? Dat is zijn geweten. Als dat tenminste nog spreekt. Hij is constant op de vlucht. Let er maar op als u op vakantie bent, hoe druk de mensen zijn. En doe daar niet aan mee. En de rechtvaardige dan, maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Rechtvaardige, dat is iemand die verenigd is met Christus. die rechtvaardig gemaakt is in een ander en niet van zichzelf. Zoals we dat gelezen hebben in de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Dat ging over mensen die vertrouwden bij zichzelf dat ze rechtvaardig waren. Maar die rechtvaardigen worden hier niet bedoeld. Het gaat hier om arme zondaren die door het geloof in Christus rechtvaardig zijn voor God. En die zijn moedig als een jonge leeuw. Ze gaan zomaar niet ergens voor uit de weg. Zij worden gesterkt door de Heere om door dit leven te gaan naar de eeuwigheid. En onze tekst is ook zo'n tegenstelling tussen de goddeloze en de rechtvaardige. Alleen die twee mensen die zo verschillend zijn, die hebben één ding gemeen met elkaar. En dat blijkt heel duidelijk uit onze tekst. Wat hebben die twee verschillende soorten mensen gemeen met elkaar? Dat zijn de overtredingen. Kijk maar in vers 13 en 14. Dan gaat het over de overtredingen. Die zijn overtredingen bedekt. En die zijn overtredingen bekend. Dus ze hebben het allebei. Een bekeerd iemand en een onbekeerd iemand. Allebei hebben ze die overtredingen. En er staat een woord in het Hebreeuws. Dat is het woord pesha. En dat gaat diep. Dat gaat dieper dan alleen maar... Ja, alle mensen maken toch fouten. Alle mensen doen soms wel eens zondige dingen. Maar dat gaat veel dieper, dat woord wat hier staat. Dat steekt af naar het hart. Dat woord dat betekent... Alle mensen zijn opstandig. Opstandig tegen God... Ze rebelleren tegen het wettig gezag van God. Dat betekent dat eigenlijk. Hosea 8 vers 1b, daar staat, zij zijn tegen mijn wet afvallig geworden. Het gaat hier dus om het wezen van de zonde. Dat Adam en Eva God de rug hebben toegekeerd. En dat zij daadwerkelijk afstand hebben genomen van hun schepper. En dat ze in opstand zijn gekomen tegen God. En niet langer zich willen onderwerpen aan God en aan zijn woord. Het gaat hier om ongehoorzaamheid dat diep in het hart aanwezig is. En dat uitkomt in hoogmoed. Wat wil een ander mij eigenlijk zeggen? Dat komt voort uit het boze hart. Het gaat hier over een mateloze zelfoverschatting. En let er dan maar eens op. Wanneer je op mensen let. En let dan ook op je eigen hart. Dat een mens van nature een mateloze zelfoverschatting heeft. Paulus die zegt in Romeinen 8 vers 19. Gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Omdat we allen... Kinderen Adams zijn we allemaal zo. En die zonde, dat rebelleren, die pesha, is rechtstreeks gericht tegen de Heer. Diep in ons hart leeft het beginsel. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En wie zullen er dan niet delen in Gods barmhartigheid? Want dat hebben we dus allemaal gemeen, die overtredingen, allemaal. Of we nu bekeerd of onbekeerd zijn. Maar wie zullen er niet delen in Gods barmhartigheid? Nou, dat zijn degenen die overtredingen bedekken. Die zullen er niet in delen. Dat staat heel duidelijk in onze tekst. Die zijn overtreding bedekt. Dat roept een beeld op. Beeld van iemand die er een kleed overheen dekt. En het verstopt. Het verkleint. Het ontkent. Het goed praat. Zoals Adam en Eva zich verstopten en hun naaktheid bedekten met bladeren, nadat ze gezondigd hebben. Bedekken. Typerend het gedrag van de schijnheilige, van de huichelaar, de hypocriet gemeente, die voor de buitenweg een mooi gezicht heeft en een mooi kleed aantrekt en vroom lijkt, maar in zijn slaapkamer de zonde handhaaft, in zijn privévertrek weigert om te bukken en te buigen voor God. De Heer Jezus noemt hem wit gepleisterde graven. Van buiten prachtig mooi verzorgd. Maar breek het maar niet open, dan zit het vol met botten en met schedels. En stinkt het naar de dood, gemeente. Zo is een mens. Hij probeert het te bedekken. Er zijn ook andere manieren om het te bedekken. Een andere manier is bijvoorbeeld de aandacht vestigen op een ander. Zoals de vrouw van Potifar dat deed toen zij begon te schreeuwen. En de bedienden naar haar toe kwamen rennen. En dat ze haar eigen zonde bedekte door Jozef in een kwaad daglicht te plaatsen en te zeggen: die Hebreeuwse jonge man die wilde mij verkrachten. Zodat iedereen de aandacht ging vestigen op die Hebreeuwse jonge man en schande van hem sprak, waardoor haar eigen zonde bedekt werd. Die zijn overtredingen bedekt. Dat staat tegenover die zijn overtredingen bekend. Dat is dus het tegenovergestelde. Dat is die zijn overtredingen ontkent en niet beleidt. Als er tegen hem gezegd wordt, dat hij dan zegt: ik weet nergens van, waar hebt u het over? Of dat we net als Saul doen, als Samuel dan komt. En Saul heeft de Amalekieten verslagen en hij heeft de koning meegenomen. Vee, schapen, runderen en buit heeft hij meegenomen. Dan weet hij dat hij ongehoorzaam is aan de opdracht die de Heer hem gegeven had. De Heer had gezegd: Saul, je moet alles uitbannen en niets meenemen. Maar dan gaat hij het bedekken. Hij zegt tegen Samuel: het beste van het vee heb ik meegenomen om de Heere uw God te offeren. En wat zegt Samuel dan? Gehoorzaamheid, Saul, is beter dan offeranden en dan het vetten der rammen. Hij probeerde met een vroom smoesje zijn zonden te bedekken, gemeente. Die zijn overtredingen bedekt. Doe jij dat ook? Doe ik dat ook, gemeente? Dat wij ze niet bekennen. Dat wij vanuit ons boze en hoogmoedige bestaan voortdurend onze zonden maar een beetje afdekken. Vanuit de zelfliefde, vanuit de opstand tegen God. Maar wees gewaarschuwd. Kijk, daar heb je de waarschuwing van Gods knecht. Wees gewaarschuwd als u dat doet, gemeente. Want u komt in een proces, wat ook in onze tekst staat, namelijk in vers 14. Maar die zijn hart verhardt. U komt in het proces van de verharding, wanneer u uw zonden, jij je zonden bedekt. En wat staat er dan in onze tekst in vers 14? Die zijn hart. Gaat om je hartje, kinderen. Die zijn hart verhard. Dat is het beslissingscentrum van je leven. Je voelt, het is waar. Dat doe ik. Ik bedek mijn overtredingen. Ik gebruik een smoesje. Tegenover mijn vader, tegenover mijn moeder, tegenover mijn leerkracht, tegenover mijn dominee, tegenover mijn omgeving, tegenover mijn vrouw, tegenover mijn man. Pas op. Dat je niet in het proces van de verharding komt. Dat vindt plaats in je binnenste. Dat je denkt van, nou ja, zolang ik dan nog niet betrapt ben. Zolang die andere het dan nog niet merkt. Je hebt niet met een mens van doen. Je hebt met God van doen. Maar zodra je zo gaat redeneren, dan kom je in dat proces waar Salomo tegen waarschuwt, van de verharding. Dat je je vanmorgen niet laat waarschuwen, vlak voor je vakantie. En dat vanuit de liefde. Dat je de roepstemmen van God veracht in je leven. Terwijl God je waarschuwt. Terwijl God je zonden aanwijst. Terwijl God je zonden laat voelen. Je toch verharden. Verharden, gemeente, dat is de activiteit van het ongeloof. Dat je niet gelooft dat je spoedig zult sterven. Dat je niet gelooft dat je spoedig voor God moet verschijnen. En dat je rekenschap moet afleggen van je overtredingen. Dat zij dan niet meer bedekt zullen zijn. Maar openlijk als een film aan je voorbij zullen gaan. En dat dat boze hart blootgelegd zal worden. Dat opstandige, goddeloze hart. Verharden is meer dan alleen een natuurlijke reactie van de mens. Hou dat goed in de gaten. We hebben een hard hart. Maar verharden, dat is een activiteit van het boze bestaan, gemeente. Dat is een bewuste daad. Zoals Farao zei toen Mozes en Aaron voor hem stonden. Wie is eigenlijk de Heere? Met andere woorden, dat ik tegenover hem mij verantwoorden moet. Verharden, dat kan ook op een hele subtiele manier. Niet zoals Farao, dat zullen wij misschien niet zo gauw zeggen. Maar verharden, dat doe je ook wanneer je net leeft alsof God het niet hoort wat je zegt. Alsof God het niet ziet wat je doet. Dat is ook verharden. Psalm 94, vers 7, lezen we daarvan. God ziet het niet, God hoort het niet. Of dat je het overschreeuwt. Dat is ook zo'n methode van verharding. Laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk zijn. Want morgen sterven we. Verharden, jonge mensen, dat zeg ik in het bijzonder ook tegen jullie. Dat is eigenlijk dat je de gedachten koestert, eind goed, al goed. Dat je je gedachten koestert door te zeggen van, nou ja, als ik straks wat ouder word, dan zal ik wel wat serieuzer worden. En als ik dan in de volheid van mijn leven sta, zeg het maar, u die op middelbare leeftijd bent gekomen, je bent pas getrouwd, je werkt, je hebt misschien een zaak. En je bent op middelbare leeftijd, je hebt wat oudere kinderen, je hebt pubers. Ze vragen volop de aandacht, zeg het maar. Heb je nu dan tijd? Wees eens eerlijk. Om te denken aan je onsterfelijke ziel. We worden toch opgeslokt door de drukte, gemeente. Verharden is dan dat je zegt, er zal wel een rustigere tijd komen in mijn leven. Als de kinderen de deur uit zijn misschien. Als ik met pensioen ben. Vraag het eens aan de ouderen in ons midden die nog onbekeerd zijn. Dat is verharden, gemeente. Die zijn hart verhard. Zo staat er. Als een waarschuwing, gemeente. O, laat u zich toch waarschuwen.
Laat die ongevoeligheid eens van u afnemen, gemeente. Wees gewaarschuwd en wees niet net als die hond bij de smid, die de vonken van de vuur van de smid niet meer voelen. Misschien ben jij ook wel zo dat je zegt, dominee, dat is zo. Ik gevoel het niet. U kunt roepen wat u wil, maar ik ben zo hard. O, ontwaak toch, voordat het te laat is, gemeente. Want de gevolgen zijn zo groot, die zijn zonden bedekt. Die zijn hart verhardt, gemeente. Want de gevolgen die staan in onze tekst. Er staat in onze tekst immers, die zal niet voorspoedig zijn. En er staat, hij zal in het kwaad vallen. Dat zijn twee aparte dingen. Dus als jij je zonden bedekt, dan zul je niet voorspoedig zijn. Dat willen we toch allemaal zo graag. Voorspoed, geen tegenspoed. Nou, als jij je zonden bedekt, dan zul je niet voorspoedig zijn. En daarom moet dat ontmaskerd worden, gemeente, die valse voorspoed. Die een mens zich voorspiegelt. Als hij alles heeft, een huisje, tuintje, boompje, beestje, vrouwtje, kind en dergelijke. Dat is een valse voorspoed, gemeente, als hij zijn zonden, zijn overtredingen nog bedekt. Dat is een valse voorspoed, want dan handelt hij met God alsof God een mens is. Maar hij zal zijn straf niet ontlopen, gemeente. Want vroeg of laat, dan zal hij vallen in de handen van de levende God. En vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Je kunt nu misschien menen dat je lange tijd hebt om de zaak te verbergen, gemeente. Maar ze zal ontdekt worden. O, dat zondige, gevaarlijke bedekken van je overtredingen. En het tweede wat er staat, daar staat, hij zal in kwaad vallen. Lees goed wat er staat. Het zal je overkomen als je toch je hart verhardt. Eigenlijk zeg ik het niet goed. Want ik zeg, het zal je overkomen, maar dat staat niet in de tekst. Er staat niet in de tekst, het kwaad zal je overvallen. Nee, er staat, je zult in het kwaad vallen. Dat roept een beeld op. Een beeld waar je aan moet denken als je naar de bergen toe gaat. Stel je voor, je ziet een uitdaging. Een steile rotswand. En je denkt, ik ga hem beklimmen. Maar je wordt door een kenner gewaarschuwd. Die zegt, pas op. Dat is gevaarlijk. Er zijn hele smalle paadjes. Die brokkelen af. Wees gewaarschuwd. Er zijn gladde plaatsen. Waar je geen houvast aan hebt. Doe het niet. Je hebt geen ervaring. En dan toch doen. Dat is het beeld van onze tekst, gemeente. En als je dan valt, dan is het toch je eigen verantwoordelijkheid. Dan is het toch je eigen keuze geweest. Want dan heb je die waarschuwing van die kenner, die heb je afgewezen. En je bent eigenwijs geweest en toch die plaats betreden. O, geloof het toch. Wat onze tekst hier zegt, dat is wanneer je je overtredingen bedekt. En wanneer je je hart verraadt. Dan val je in het eeuwige verderf. En dat terwijl je zo gewaarschuwd bent. Door Gods knecht. Terwijl je als het ware gegrepen werd, omdat je ten dode wankelde. En dat je je toch weer losrukt. Die zijn overtredingen bedekt. Die zal niet voorspoedig zijn. En die zijn hart verhard. Die zal in het kwade vallen. Immers, er is ook een andere kant, gemeente. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Daar zit je voor in de kerk, om dat te vernemen. Wie wel wie delen er wel in die barmhartigheid? Staat in onze tekst. Wie zal barmhartigheid verkrijgen? Wie zijn dat? Nou, dat zijn degenen die zijn overtredingen bekend en laat. Die ze bekend tegenover de Heer. In het verborgene. Niet langer meer bedekt, gemeente. En dat verraadt duidelijk een relatie met de Heer. Dat laat duidelijk zien dat zo'n iemand geopende ogen heeft gekregen. En dat hij de Heer ziet. Dat hij God ziet. Dat hij met God van doen heeft. En dat hij dat lange niet langer meer uit de weg gaat. En ook niet langer meer uit de weg wil. Gemeente. Dat verraadt duidelijk dat iemand voelt en ziet. Ja, dominee, u hebt gelijk. Ik heb met niemand minder te doen dan met de levende God. Het beste voorbeeld vinden we in Psalm 32. Zoals we dat ook samen gezongen hebben, gemeente. Over dat bekennen, dat belijden. En onze belijdeniscategezanten hebben allemaal, luister goed, belijdeniscategezanten, het boek gekregen van Alexander Comrie. Het ABC des geloofs. Horen jullie het, belijdeniscategezanten? En dan moet je eens de letter B opzoeken. Er staat een hoofdstukje in over het belijden. Het belijden van de zonde. Een prachtig gedeelte staat daarin over Psalm 32. Als David zegt, ik zeide. Dan komt hij tot dat voornemen. O, kom toch alstublieft deze morgen tot dat voornemen. Laat het toch afdalen in je hart, gemeente. Ik zeide. Ik zal belijdenis van mijn overtredingen voor de Heere doen. En gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde. David die heeft gezien dat hij niet alleen tegen zijn schepper heeft gezondigd. Die zo goed is. Maar ook tegen zijn verbondsgod. Die hem nawandelt met zijn woord. Door middel van zijn knecht. Heb je dat nou wel eens beleefd dat je gezegd hebt. Niemand heeft zoveel kwaads bedreven. Tegen zoveel goeds. Als de Heere zich aan je openbaart en laat zien hoe goed hij is. En hij houdt de spiegel van de wet je voor. Dan ga je dat beleven. Die grote tegenstelling. Ja, geliefden, en het gaat nog dieper. Dat geldt ook voor degene die reeds de Heere vrezen. Want David was al een kind van God. En toen hij dit beleed. En wij weten allemaal welke daad daaraan ten grondslag lag. Overspel en moord. En dat hij dan tot deze diepte weer mag komen. Dat hij weer opnieuw mag komen. Tot het niet langer meer bedekken van zijn overtredingen. En daarom zal een kind van God dat ook nooit te boven komen in zijn of haar leven. Niet langer meer, Heere. Wens ik mijn overtredingen, mijn opstand, mijn zelfliefde, mijn hoogmoed voor u te bedekken. Voel je waar het om gaat, gemeente. Kijk, en nou ga ik een aantal kenmerken naar voren brengen van iemand die oprecht zijn zonden niet langer meer bedekt, maar bekent. En dan kan ik best begrijpen, wanneer je daarnaar luistert, dat je zegt, hoe kan ik dat onderscheiden, dominee? Nou, dan vraag je maar om het licht van de Heilige Geest. Want dat is noodzakelijk omdat er ook zoveel lippengodsdienst is gemeend. Het gaat om hartengodsdienst. Daar gaat het om. Het eerste kenmerk is dan ook dat je beseft tegen wie je gezondigd hebt. Niet alleen tegen God en ook tegen de naaste, jazeker. Maar als het gaat om de zonde tegen je naaste, dan is dat ook een zonde tegen God. Dat zegt Jacobus 3 vers 9 heel duidelijk. Als hij zegt door haar, dat is door onze tong, door onze mond, loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. Snap je? Dus als jij tegen je naaste zondigt, dan zondig je tegen God. Want je zondigt tegen iemand die naar de gelijkenis van God gemaakt is. Dat is het eerste kenmerk dat je dat gaat zien. Ik heb tegen God gezondigd. En daarom heb ik ook die gelijkenis laten lezen van de tollenaar. De tollenaar die had dat door. Door het licht van de Heilige Geest wist hij waar hij moest zijn. Niet in de eerste plaats dus naar de klanten die hij bedrogen had. Want hij was een tollenaar. Ook wel hoor. Maar in de eerste plaats naar God. Dat had hij door. Heb u dat ook door, gemeente? Dat mijn zonden opklimmen tot de hemel, tot God. En dat ik Gods deugden gekrenkt heb met die rebellie. Kijk, en deze tollenaar die had dat zodanig door dat hij zijn ogen niet durfde op te heffen naar de hemel. Want hij voelde, ik heb met God te doen. Hij kon God niet meer onder ogen komen. Het tweede kenmerk, gemeente, dat is schaamte. Dat echte niet langer meer bedekken van je zonden, dat is dat dat niet zozeer geboren wordt uit het besef dat je gestraft zult worden. Dat je denkt, oei, ik moet ze maar vertellen, want anders word ik gestraft. Nee, maar vooral de schaamte, de onbetamelijkheid ervan. Echt, gemeente, je hebt niet één seconde recht om ook maar de minst minimale zondige gedachte te koesteren. Niet ene seconde. Omdat God mij goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Daar moet je eens over nadenken. Ik ook. Wat dat betekent. Dat God recht heeft op een volkomen gehoorzaamheid. En dat zien we ook terug in de houding van die tollenaar. Dat hij zich schaamt. Schaamt u zich tegenover de Heer. David die zegt in Psalm 51 vers 1. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Het derde kenmerk is wat er staat in onze tekst. Die ze bekend staat. En dat verwijst terug naar zijn overtredingen. Dat is ook een kenmerk, gemeente. Het zijn mijn overtredingen. Ik ga ze mijnen. Ik ga dat voelen. Dat zien we ook bij die tollenaar. Die zegt, o God, zijt mij zondaar genadig. Heb je ze wel eens echt gemijnd? Zijn mijn overtredingen die opklimmen voor het aangezicht van een goeddoend God die mijn rechter is. Ze zullen mij aangerekend worden. Het vierde kenmerk is juist dat woord pesha, dat gaat naar de diepte, dat blijft niet steken in daden. Dat je wel eens naar een vieze film hebt gekeken of zo, of dat je wel eens uit je dak bent gegaan en dat je je zo liet gaan dat je ging vloeken. Of dat je wel eens iemand bestolen hebt. Nee, het gaat dieper. Het gaat naar het hart. Het gaat naar het zondige hart, geliefden. Zoals Psalm 51 dat zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, maar ik ben in zonde ontvangen en geboren. En ook die tollenaar had dat door. Die boetvaardige tollenaar die slaat op zijn borst. En die zegt, Heere, hier zit de kwaal, hier. Want een mens kan de buitenkant wel opknappen, gemeente, maar het zit van binnen. En dan het vijfde kenmerk, dat is dat hij dan ook Gods rechtvaardigheid erkent. Hoe diep moet dat zijn, dominee, zo hoor ik iemand zeggen. Dat ik echt in de verootmoediging kom. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Dat is meer dan een gewetensovertuiging. En dat is meer een stuk eerlijkheid naar je naaste toe. Of dat je tegen God vertelt wat je allemaal gedaan hebt. Maar dat je echt aan zijn voeten terechtkomt. Met als het ware de strop om je hals. Dat je zegt, Heer, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik heb het verdiend. Zoals we dat in de Heilige Oorlog zo treffend geïllustreerd vinden. Als dat mensje op een gegeven moment met natte ogen komt met de koorden van de veroordeling om hun nek. Niks te maken met een soort psychologische zelfverfoeiing hoor. Maar dat heeft te maken met een bewuste verootmoediging voor God in het besef wat je dat lieve wezen hebt aangedaan en wat je je waardig gemaakt hebt. Amen. En dat gaat gepaard met, en dat is het volgende stukje van onze tekst, die ze bekent en laat. Dat gaat gepaard met het daadwerkelijk breken met de zonde. En niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Het is een kenmerk van de droefheid naar God over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, zo zegt apostel Paulus. Dat is een hele andere droefheid die de wereld heeft. De wereld die kan soms janken bij een open graf. Weet je dat? Maar ze brullen soms zo hard dat ze de waarschuwingen van de dominee bij het open graf niet meer horen. De droefheid naar God. Dat is een harte droefheid. Van binnen. En dan gaat hij niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Breken met de zonde. Dan haat hij die zonde, dan vlucht hij daarvoor. En waar blijkt dat nou uit? Heel concreet, jonge mensen, dan ga je de gelegenheden waar je zondigt, die ga je mijden. Dan ga je niet meer naartoe. Dan ga je de instrumenten waarmee je zondigt, die ga je de container inwerpen. Of die ga je verscheuren. Zo radicaal. Omdat dat van binnen komt. En zo gewillig. Omdat Gods geest dat werkt in je hart. Kijk, en dan kom ik weer even terug op mijn opmerking. Dat je zegt, ja dominee, hoe kan ik het bij mezelf nou onderscheiden? Want ik loop wel te tobben. Over mijn zonde en over mijn ongerechtigheden, doordat de Heere mij de spiegel van zijn heilige wet heeft voorgehouden. Hoe kan ik dat nou onderscheiden of ik aan al die kenmerken voldoe? Nou, gemeente, wil je dan een K in zijn die roept, mijn zonden zijn te groot dan dat zij vergeven kunnen worden? Of een Judas die zegt, ik heb verraden. Onschuldig bloed. Ik heb gezondigd en meer niet. dat je toch als die tollenaar mag worden. Die daarachter in de tempel een hoekje koos en zich geplaatst wist voor God. En vraag het dan maar aan de Heer of je dat ook mag kennen, gemeente. Maar hoe kan ik nou weten dat mijn belijdenis echt de rechte voor God verootmoedigde zondaar is? Dan kun je hieraan weten wat erop volgt. Dat moet je goed onthouden, gemeente. Wat er in onze tekst staat. Want er staat in onze tekst, die zal barmhartigheid verkrijgen. Hoort je het? Daaraan kun je het weten. Dat Gods geest zo'n iemand laat zien dat God nou barmhartig is. En dan gebruikt onze tekst hier dat diepe woord, dat doet denken aan een moederschoot. Dat een moeder al direct verbonden is aan het kind dat zij verwacht. En dat zo'n moeder verbonden is aan dat kind tot op hoge ouderdom toe, tot op de dood toe zal ze zeggen, kind, je bent mijn zoon. Ik heb je onder mijn hart gedragen. En dat is het woord wat hier staat, dat God nou zijn volk onder zijn hart draagt. Dat hij ze al van eeuwigheid lief heeft. Dat is dat diepe woord dat hij ze barmhartigheid zal bewijzen in Christus. Dat gaat nooit buiten Christus om, gemeente. En daarom, dat is het onderscheid tussen de ware boetvaardige en degene die misschien een hele zware gewetensovertuiging heeft. Die zware gewetensovertuigingen zonder de liefde gaat niet over in Christus, gemeente. Zou misschien op zijn voordeligst een keurige, nette fariseer worden. Maar zal nooit als een boetvaardige zondaar aan de voeten van Christus terechtkomen. Die blijft als een Judas steken in het ongeloof. Dat is ook een waarschuwing. De ware boetvaardige, die krijgt deze belofte toegepast aan zijn hart. Als hij door genade dit mag beoefenen, die ze bekent en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En dat de Heere die belofte laat zinken in dat verbroken en verslagen hart, gemeente. En dat de Heilige Geest daar geloof in mee geeft, zodat hij die belofte mag omhelzen. Dat de Heere hem barmhartigheid zal gaan bewijzen. En dat gaat nooit buiten de middelaar om, gemeente. Dat gaat er nooit buiten om dat de Heilige Geest dan de ogen opent voor hem door wie God barmhartigheid kan en zal bewijzen. En dat is door de gezondene des vaders. Dat is door de Heer Jezus Christus. Omdat hij aan het recht van God heeft voldaan en een volkomen verzoening heeft aangebracht, gemeente. En daar komt dan geloof in mee. Dat zien wij ook bij die tollenaar. Die tollenaar die zegt namelijk, o God, wees mij zondaar genadig. Dat heeft de Heilige Geest aan hem geopenbaard. Er staat eigenlijk in het Grieks het woord hilaskomai. Dat betekent verzoend. Zijt verzoend met mij. God is verzoend in Christus. Door het offer van Christus. Maar u moet persoonlijk verzoend worden met God. En dat gaat altijd in de weg van het bekennen van uw overtredingen. Het breken daarmee. En het geloof in Christus, gemeente. En dat mocht David ook ontvangen in Psalm 32. En toen hij zei, ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen. van de ongerechtigheid mijner zonde. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Gij deed uw barmhartigheid, uw ontferming, uw bewogenheid in Christus Jezus niet alleen zien, maar ook ervaren, proeven en smaken, gemeent. Dat mocht Manasse ook ervaren in de gevangenis. Toen hij bekende dat de Heere God is. Dat de Heer hem vast had gelaten lopen. Met zijn zonde, met zijn ongerechtigheden. Je zou toch wanhopen als je daar in de gevangenis zou zitten. Maar de Heere bewaarde hem voor een totale wanhoop. En de Heere liet hem zien dat hij genadig en barmhartig is over zulk een zondaar als ik ben. Oh, wat is dat toch een groot wonder, gemeente. Als een mens dat mag beleven. Dat hij dan ook dat welgeluk zalig op zijn lippen gaat nemen. Wat ook in onze tekst staat. En wat eraan verbonden is. Welgeluk zalig is de mens die geduriglijk vreest. Wel, zo begint dat woord. Het gaat hem wel. Eeuwig wel. En hij vindt het ware geluk. Welgeluk. Het echte geluk in God in Christus. En zalig. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Kijk, en misschien zeg je, wat is nou het kenmerk van de ware boetvaardigheid? Nou, dat hij niet alleen overtuigd wordt, maar dat hij ook die overbuiging voelt. Dat hij nou als een arm en een verloren zondaar de toevlucht neemt tot de genade die hem voorgesteld is in het evangelie. En dat hij die door het ware geloof mag aannemen. En er zijn natuurlijk veel mensen die op een oppervlakkige manier zo Jezus aannemen. Daarom dat derde kenmerk, gemeente, is er ook zo onlosmakelijk aan verbonden. Dat is wat onze tekst zegt. Welgeluk zalig is hij die geduriglijk vreest. Dat is de vrucht. Dat is het bewijs. Dat je mag delen in deze genade. Nee, dat is natuurlijk niet iemand die voortdurend bang is voor God, maar bang voor de zonde. Welgeluk zalig is hij die geduriglijk vreest. Nee, niet net als een slaaf die bang is voor de zweep van zijn meester. Nee, niet net als een knecht die hoopt dat hij een beloning zou krijgen, maar als een kind dat diepe hoogachting heeft voor zijn vader. Als een kind dat diepe hoogachting heeft voor God. En daarom vreest. Vreest om God opnieuw weer te bedroeven. Vreest om God opnieuw weer te krenken. En daarom vreest voor de zonde. Wegvlucht voor de zonde. Hij staat naar een teer en een nauwgezet leven, gemeente. Dat is ook de vrucht van die barmhartigheid. Die zal barmhartigheid verkrijgen. Die zijn zonden bekend en laat. Hoor je het? Dat is dat ene soort mens die God dient en lief heeft. Maar die zal niet alleen, en dat is ook barmhartigheid verkrijgen, niet alleen vergeving verkrijgen, maar ook vernieuwing. Vernieuwing van het hart. Christus is niet alleen geschonken tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Want Gods volk gaat gebukt onder een goddeloos bestaan en smeken dikwijls, Heere, dood toch, Dat zondige, goddeloze bestaan in mij. En dat ligt nou ook in die belofte besloten. Beken ze maar. En laat ze. Door de kracht des geloofs. Want dat is geen kracht die uit de mens komt. Dat is geen menselijke kracht. Dat is geen discipline. Maar dat is een vrucht uit de ware wijnstok. Dat hij door het geloof dat mag doen, dat echte bekennen van zijn overtredingen en dat laten van zijn overtredingen. En dat hij door het geloof de toevlucht neemt tot Christus en dat hij door het geloof geduriglijk God vreest. We vinden die drie slag heel duidelijk in Psalm 130. Waar we samen gaan zingen, gemeente, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. En dan die derde vrucht. Dies wordt gij, Heer, met beving. Recht kinderlijk gevreesd. Amen. Gebed. Heere, pas het woord toe door de werking van de Heilige Geest. Och Heere, u weet het. Nooit zullen we zonder de bediening van uw Heilige Geest op de rechte wijze verootmoedigd worden. Zullen we staande blijven in onze hoogmoed. En daarom verootmoedig ons toch door de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Maar daar gebruikt u toch ook uw woord voor, ook de prediking. En geeft dat de prediking van vanmorgen die vrucht zal mogen nalaten. En dat de Heilige Geest ook dat waarachtige geloof komt te schenken. Waardoor wij barmhartigheid zullen verkrijgen. Die er in Christus alleen te vinden is. Opdat de vrucht van de waarachtige vreze des Heren in ons leven openbaar zou mogen komen. En dat smeken wij u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen het vijfde vers van Psalm 25. Thank you.
met u de zegen des Heren. Ik kijk nog even wat er vanmiddag behandeld zal worden. Dan kunt u het nog even nalezen. Dat is uit mijn hoofd gezegd. Dat is de leerregels hoofdstuk 1. En daarvan paragraaf 15. En 14 en 15 en 18. 14, 15 en 18. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.